onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 132. We zingen de versen 6 en 11. 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En vers 11, daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Dat is 132, versen 6 en 11. Er zijn twee schriftlezingen vanavond. De eerste schriftlezing is uit Colossenzen hoofdstuk 2. De brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2. En wij lezen de versen 4 tot en met 10. Colossenzen 2, de versen 4 tot en met 10. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Ziet u dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Tot zover de eerste schriftlezing. En dan lezen wij uit Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën, de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. En wij lezen de versen 1 tot en met 6. En dan lezen wij opnieuw het woord van de Heere. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welken hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welken hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hem geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Tot zover de tweede schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 84. En we zingen het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84, het vijfde vers, nadat we eerst belijdenis van het geloof hebben gedaan. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. gemeente, wij willen vanavond mediteren over artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daartoe zullen we dit betreffende artikel nu met elkaar lezen. Artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belijdt de kerk dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, noch geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig. Het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde, dewelke is Gods Zoon, niet alleen van dien tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkander vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen. En de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft. Insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, de welken wij aanroepen, aanbidden en dienen. Tot zover. Laten wij nu ook samen de Heere aanroepen, aanbidden en hem zoeken te dienen. Heerlijke, eeuwige majesteit. Wat voorrecht om weer in uw huis te mogen zijn, om uw woord te overdenken. Te overdenken wie u bent, Heere Jezus, want daar zal het toch vanavond om gaan. Wie u bent God, God uit God, licht uit licht. En daar getuigt uw woord van. En uw woord getuigt daarvan op een indirecte wijze, om steeds weer aanwijzingen te geven en heenwijzingen naar uw goddelijke natuur, zodat wij het uit de schrift kunnen aflezen en afleiden dat u werkelijk God bent. Maar tegelijkertijd laat u ook uw eigen woord het letterlijk verkondigen, dat u God bent. O drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij zijn hier bijeen in uw drie enige naam. En u bent ook onze verwachting en onze hoop. En daarom bidden wij u om uw heerlijk werk in ons midden, dat u, o Vader, zoudt trekken tot uw Zoon. En dat u, o Zoon, zou trekken tot uzelf. En dat u, o Heilige Geest, zondaren zou trekken tot de Zoon. Om door de Zoon met God de Vader verzoend te worden. En zo bent u, o God de Vader, de Schepper. En u schenkt het leven, wil ook het leven aan ons geven. Wil het ons inblazen, dat geestelijke leven. En zo bent u ook, Heere Jezus, God die het leven geeft, die de doden opwekt, die op de discipelen geblazen hebt, zodat zij uw geest ontvingen. En u geeft de geest niet met mate. En zo bent u ook, o Heilige Geest, degene die het leven opwekt en een zondaar verbindt aan de Zoon om door hem te leven in gemeenschap met God de Vader. En zo, Heere, drie-enige God, wij zien uw heerlijkheid, uw werk. En daar zijn we begeerig naar. Heer, wat zouden we kunnen doen zonder uw drie-enig werk? Dan kunnen we ophouden, dan heeft de kerkdienst ook geen zin meer. Heere, wij zijn totaal afhankelijk van u. En daarom loven wij u en danken wij u dat wij niet van een mens afhankelijk zijn, een zwak mens, wie dat ook zou zijn. Dat we ook niet van onszelf afhankelijk zijn, want onze krachten zijn maar gering. Maar Heere, wij zijn afhankelijk van u, want u bent ook een barmhartig God, een goede God, een God vol liefde, dat u, o Vader, uw Zoon hebt gegeven en dat u, o Zoon, bereid was te komen en dat u, o Heilige Geest, bereid was de Zoon een lichaam te scheppen in de schoot van Maria. O, zo zien wij dat u een God van liefde bent. En daarom, Heer, hebben wij hoop en verwachting wanneer wij uw naam aanroepen en u bidden en vragen om uw aanwezigheid in ons hart en leven, dat wij met u door het leven mogen gaan, dat wij door u gered worden, dat wij door u geleid worden, dat onze ogen geopend worden, dat wij de werkelijkheid mogen zien, dat wij uw woord mogen verstaan, dat we met u mogen leven en u zullen dienen al de dagen van ons leven. O Heere, wij bidden u om uw ontferming over ons in deze dienst. Schenk uw dienaar woorden om te spreken. Schenk, Heere, ons oren om te luisteren en wil onze harten openen voor de heerlijkheid en de majesteit van uzelf. Ja, dat u intrek neemt in het hart van een zondaar, dat is zo heerlijk en rijk. O, dan gebeuren er wonderen. En Heer, het is te vrezen onder ons, al zijn wij geen hartekenners, maar het is te vrezen dat er zijn die zonder u door het leven gaan. En uw woord houdt het ons voor dat dat de werkelijkheid is van de christelijke gemeente zoals wij haar zien. En zo bidden wij u voor hen die nog zonder hoop in deze wereld staan. Misschien denken ze van zichzelf wel dat ze hoop hebben. En misschien vinden ze wel van zichzelf dat ze gelovigen zijn. Maar dat ze nooit aan ontdekt zijn dat ze zonder u in het leven staan. Heere, wilt u hen dat laten zien? Wilt u het geestelijke leven schenken? En wilt u dat verdiepen, vermeerderen, uitbreiden? Heere, wilt u oprijzen, uw macht tonen? En wilt u geven dat de engelen veel juichenstof hebben over uw goedheid, wanneer er zondaren ook in ons midden tot bekering komen? Heere, gedenk hen die thuis meeluisteren. Zegen hen en geef dat ze toch met aandacht mogen luisteren, ook al zijn sommigen van hen ziek en hebben anderen ook verantwoordelijkheid voor de kinderen om op te passen. Geef toch dat er met rust geluisterd mag worden naar de bediening van uw woord. O Heere God, wij bidden u of u uw kerk wilt uitbreiden in deze wereld. En wij denken aan die volken die onderdrukt worden door vreselijke regimes, door vreselijke godsdiensten. En wij bidden u voor de zoveel miljoenen die onderdrukt worden in deze wereld. We bidden u voor het grote Iraanse volk, waar zoveel verdrukking is en onderdrukking. En waar de geheime politie zoveel werk heeft, waar er verschrikkelijke dingen gebeuren. Wij bidden u om bevrijding voor dat arme volk. En wij bidden u om verlossing van een regime dat alleen maar gericht is om terreur te verspreiden en Israël te willen vernietigen. Heere, wilt u ook de ogen van onze regering openen, dat in plaats van dat wij ons zoeken te verrijken aan dat land met handelsbetrekkingen, dat wij zullen doen wat recht en billijk is. Wij bidden u voor uw kinderen daar, die vervolgd worden, die in gevangenissen zitten, die gemarteld worden. We bidden u om bekering, ook voor de Ayatollahs die daar de macht in handen willen houden. Heer, u kunt nog wonderen doen. Wij bidden u om krachtige bekeringen. En zo denken wij ook aan dat andere land waar zoveel terreur van uitgaat, Noord-Korea. En wij bidden u daarom de omverwerping van dat regime. En wij vragen u, Heer, of u ze wilt omverwerpen of ze tot bekering brengen. En we vragen u om uw ondersteuning voor uw kinderen daar, onze medebroeders en zusters die in grote benauwdheid daar verkeren. Wij bidden u om verlossing voor hen. We denken ook aan het Chinese volk, waar zoveel corruptie is, ook in onder de regering, en zoveel bedrog en leugen. En Heere, ook uw kinderen zijn daar soms het slachtoffer van. En ook in die streken waar er zogenaamde vrijheid is, worden ze nauwlettend in de gaten gehouden. En moeten ze toch ook steeds verantwoording afleggen aan de politie wat ze aan het doen zijn. Heere, we bidden u of u hun getuigenis wil vermeerderen en verdiepen. En of daar uw kerk nog verder uitgebreid mag worden. En dan zijn ook andere moslimlanden waar de doodstraf op staat als iemand christen wordt. O Heere, wij vragen u of u uw kerk daar toch wilt uitbreiden. Want u bent de machtige God. Waar er geen kerk is, daar roept u de kerk in het aanzijn. Heere, ontferm u over de stanrepublieken, Oezbekistan en Tatarstan en al die landen waar verdrukking is. In Rusland, Heer, u weet hoe het daar gaat, dat daar ook uw kinderen daar beperkingen worden opgelegd. Heere, we bidden u of u toch de vrijheid wil geven en blijven geven. Gedenk uw kinderen door heel de wereld heen, waar verdrukking is, armoede is, onkunde is. O Heere, geef toch uw zegen over het werk van de zending. En uw zegen over uw kinderen in Pakistan en in India. Och Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En u ziet alles op het allervolmaaktst. Heere, toon uw barmhartigheid. En wil een hoorder van het gebed zijn. O, laat Israël ook tot bekering mogen komen. Och, laat daar ook het licht van uw aangezicht gezien mogen worden. Het is bijna zo ver dat Israël 70 jaar weer bestaat als land in hun eigen land weer terug is. Heere, we lezen toch ook in de schrift dat u dat getal 70 toch gebruikt hebt. Och Heere, wij weten niet wat er gaat gebeuren, maar wij bidden u om de bekering van onze oudste broeder, dat Israël niet alleen bewaard wordt van al haar vijanden, en beschermt u hen daarvoor, Heere, maar wij bidden u of u hen tot bekering wil brengen. Dat u, Heere Jezus, heerlijk zult wandelen in het gewaad van de schrift, onder uw oude bondsvolk, dat zij die naar uw naam genoemd zijn, dat zij u zullen aanbidden in geest en waarheid. Heere, wilt u nog wonderen doen? Ja, wij vragen heel veel van u, maar wij weten dat u de almachtige God bent. Dat u kunt doen ver boven wat wij bidden of denken. Heere, wij bidden u ook voor hen die macht hebben in deze wereld, of u hen wijsheid wil geven. Wijsheid in beslissingen die genomen moeten worden. Heere, zo bidden wij u ook voor de president van de Verenigde Staten, waar zoveel ook naar de mens gesproken van afhangt. Geeft u hem wijsheid en genade, ondanks alle kritiek wat op hem losgegoten wordt. Geeft u hem wijsheid en geef, Heere, dat hij tot zegen gesteld mag worden, ook door zijn optreden in de wereld. Heere God, ontferm u over hem. Gedenk onze regering en ook de Europese Unie. Geef haar licht en zicht, Heere. En dat ze toch naar uw woord zullen handelen. En ook Israël recht zullen doen. Heere, ontferm u over deze wereld en onze regering. Wij bidden u, Heere, om uw ontferming over ons in deze dienst. Sterk ons, Heere, in wat we mogen doen en laat het tot rijke zegen mogen zijn. Heer, onze ogen zijn tot u, omdat wij geloven dat u alles regeert in ons leven, in onze gemeente en ook in heel de wereld, omdat u, Heere Jezus, koning bent. Heere, wil zo uw naam verheerlijken door de volkeren heen, om Christus wil. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 102 en wij zingen de versen 15 en 16. 102, 15 en 16. Geliefde gemeente, artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt de godheid van Christus. Dus dat de Heer Jezus Christus waarachtig God is en dat Hij eeuwig God is. En we lezen dan in de belijdenis: wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is, van eeuwigheid geboren. Niet gemaakt, nog geschapen, want alzo zou Hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, Hem in alles gelijk zijnde. En dat is krachtige taal. Dat is de belijdenis van de kerk. Dat is gebaseerd op het woord van God. Dat Christus van hetzelfde wezen is als de Vader. Hij is de enige geboren Zoon van God. God de Vader is de eerste persoon in het goddelijk wezen. En uit Hem zijn alle dingen. Daarom ontvangt de Zoon ook alle dingen uit de Vader. Dat noemen wij de eeuwige generatie van de Zoon uit de Vader. Als nou de Zoon niet alles ontvangt uit de Vader, dan is de Zoon een zelfstandige persoon ten opzichte van de Vader. Bestond de Vader op zichzelf en de Zoon op zichzelf? En waren zij zo met elkaar in betrekking gekomen? Dan zouden er twee goden zijn die volkomen zelfstandig zijn ten opzichte van elkaar. Maar zo is het niet. Het is voor ons heel moeilijk dit te beseffen, te begrijpen. Maar de betrekking tussen de Vader en de Zoon moet in hun wezen zelf liggen. En de Vader is de oorsprong van alles. En Hij brengt de Zoon voort. En daarin ligt de eenheid besloten tussen Vader en Zoon. En tegelijkertijd is er onderscheid tussen de persoon van de Vader en de persoon van de Zoon. En deze werkelijkheid brengt de Schrift tot uitdrukking door te zeggen dat de Vader de Zoon genereert, doet voortkomen. En nu is het zo dat van eeuwigheid tot eeuwigheid de Zoon zijn oorsprong vindt in de Vader. Dus dat betekent dat die generatie van de Zoon uit de Vader, dat dat niet iets wat gebeurd is in het verleden en nu afgelopen is. Nee, dat is een doorgaande zaak. Er is niet een ogenblik aan te wijzen waarin die generatie van de Zoon uit de Vader begon. En evenmin zal er een tijd aanbreken waarin deze generatie, dit voortkomen uit de Vader van de Zoon, zal eindigen. Dit is de eeuwige generatie van de Zoon. Nooit was de Zoon los van de Vader. Nooit is de Zoon los van de Vader. En nooit zal de Zoon los zijn van de Vader. De Vader stort zich geheel uit in de Zoon. En de Vader doet dat voortdurend. En daarom wordt de Zoon ook genoemd het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Zo wordt er in de Schrift over de Zoon gesproken. Nu was er in de vroege kerk hier discussie over. En we hebben al eerder de naam van een zekere Arius genoemd. Hij was een dwaalleer uit de vroege kerk. Een dwaalleraar. Hij gaf geen goddelijke eer aan de zoon. Maar deze dwaling tast de fundamenten aan van het ware zaligmakend geloof. De leer van de godheid van Christus is niet maar iets theoretisch. Het heeft met onze zaligheid te maken. En daarom besteedt de belijdenis een heel artikel aan de godheid van Christus. Dat is zeer belangrijk. Want wanneer de Heere Jezus niet waarachtig en volledig God was, dan kan hij ook niet de zaligmaker zijn. Waarom niet? Omdat de goddelijke toren zo zwaar is, geen mens kan die dragen. Geen schepsel kan die dragen. Dat kan alleen God zelf, goddelijke kracht, goddelijke wezen, kan alleen de toren van God dragen. En alleen goddelijke bestaan kan leven schenken. En leven weer opwekken in een dode zondaars hart. En daarom is dit zo wezenlijk belangrijk. De godheid van Christus. Dat is maar niet maar iets aan de rand. Dit tast het hart aan van het christelijk geloof. Dit is ook een van de grote dwalingen van de Jehovah getuigen. Dat zij geen goddelijke eer geven aan de zoon. Hij is niet de volheid van God, volgens de Jehovah-getuigen. Zo leerde Arius dat Christus een schepsel geweest is. En vanwege zijn uitnemendheid is hij door de Vader als zoon aangenomen. Maar hij is niet van eeuwigheid God geweest. Nou, dan ligt het fundament van de verlossing niet in God, maar in een schepsel. In misschien een heel goed schepsel, een heel toegewijd schepsel, maar het is wel een schepsel. En dan staat in de verlossingswerk het schepsel centraal en niet God. Maar zo zien we hier in dit alles een schandelijke ontering van de zoon en van zijn eeuwig wezen. En zo gaat het hier om de eer van de koning der kerk. Hij is God. En hij moet goddelijk eer ontvangen. Het is een ontering om hem die godheid en die goddelijke eer te ontzeggen. Want de verlossing van zijn kerk ligt niet in handen van een schepsel, maar het ligt in de handen van God. En daarom wordt Sion ook zalig. Daarom wordt Sion ook vrijgekocht. En daarom stroomt straks het nieuwe Jeruzalem vol met die ontelbare menigte uit alle landen en volken, omdat hun zaligheid vast lag in God. Dat is de pijler waarop het gebouw van de zaligheid van de kerk rust, de godheid van Christus. De Zoon heeft zich borg gesteld voor de mens nog voordat de schepping plaatsvond. En voordat de val van de mens plaatsvond. Hij heeft zich van eeuwigheid al borg gesteld om dat gehele verlossingswerk te volbrengen. En daarom is de zaligheid niet het werk van een mens of van de kerk, maar het is het werk van God zelf. Het is het vaste geloof van de kerk. En daarom wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enig geboren zoon van God is. En zo mag een kind van God weten dat zijn zaligheid vast ligt in God. Wanneer de Heer u overgezet heeft vanuit de duisternis in het licht, mag u weten dat uw zaligheid vast ligt in God. Dat is de basis voor de zekerheid van het geloof. Hangt af van de belijdenis van de godheid van Christus. Nu leert de Bijbel heel duidelijk dat de Heer Jezus Christus Gods God is. Dat Christus Gods Zoon is, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, zegt de belijdenis hier, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkaar vergeleken worden. En dan geeft de belijdenis hier verschillende getuigenissen uit de schrift, verschillende vormen van schriftbewijs, dat de Heer Jezus de Zoon van God is, van eeuwigheid af. En zo kunnen we zeggen dat van alle mensen die ooit op deze aarde gewandeld hebben, dat het alleen maar van de Heer Jezus gezegd kan worden dat zijn leven niet begon met zijn geboorte. Want hij bestond al voor die tijd. Hij was in het begin, Johannes 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. We denken ook aan Colossenzen 1 vers 15. Dat de Heer Jezus het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene alle creaturen. Dat is de rangorde. Niet in tijd, niet chronologisch, de eerstgeborene. Dat is de rangorde, hij staat boven allen. Hij is met goddelijke heerlijkheid bekleed. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Voordat de Heer Jezus arm werd, was hij rijk. Rijk in heerlijkheid en in eer en in aanbidding door de engelen, 2 Korinthe 8 vers 9. En hij kwam van de Vader, hij kwam in de wereld, Johannes 16 vers 28. En hij beschrijft zichzelf in Johannes 3 vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En later, in 3 hoofdstukken verder, Johannes 6, vraagt hij aan zijn hoorders, wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was. Heel duidelijk getuigt de schrift dat de Heer Jezus Christus voor zijn komst op aarde bij God was in de hemel en dat hij onder ons kwam wonen als mens. Wat anders betekent het als de Heer Jezus in Johannes 17 vers 5 bidt: en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En de Joden begrepen heel goed wat de Heer Jezus bedoelde. Wanneer hij sprak van zijn pre-existentie. Ze horen hem zeggen in Johannes 8, vers 58. Eer Abraham was, ben ik. Eer Abraham was, ben ik. Nu zou het niet zo ergerlijk geweest zijn voor de Joden wanneer de Heer Jezus gezegd zou hebben: eer Abraham was, was ik. Dan zou de Heer Jezus willen zeggen dat hij in een ander leven bestond voor Abraham. Maar dat leven nu afgelopen was. Voordat Abraham er was, was ik. Dat zou dan verleden tijd geweest zijn. En dan zouden de Joden hem kunnen afschrijven als iemand die niet goed wijs was. Omdat zoiets niet kan. Maar wanneer de Heer Jezus zegt: eer Abraham was, ben ik. Dus ik ben. Dat is de godsnaam, dat is aanstotelijk voor de Joden. Want de Heer Jezus maakte zich God gelijk. Maar ben ik, ik besta altijd. En dat was in hun ogen godslastering. Daarin gaf hij aan dat hij de eeuwige is. Hij maakte zich gelijk aan God. En steeds komt dat terug. En dat wilden de Joden steeds niet geloven. Terwijl de Heere God zoveel tekenen gegeven had. En terwijl de schrift er ook getuigd in het Oude Testament. En door de daden van de Heere Jezus dat er volkomen overtuigd kan zijn. Dat de Heere Jezus werkelijk God is. Maar er zijn verschillende redenen aan te wijzen. Waarom wij de godheid van Christus zo duidelijk belijden. We zien de godheid van Christus in zijn namen. Dat is het eerste, in zijn namen. Hoe wordt hij in de schrift genoemd? Met welke namen? Hij wordt God genoemd. Dat begon al toen Johannes de Doper de Heer Jezus aankondigde. Dat was de vervulling, zegt het evangelie van Jesaja 40 vers 3. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En Johannes was de vervulling daarvan. Dat wil zeggen dat Jezus God genoemd wordt. En dat heeft Johannes de Doper ook met zoveel woorden gezegd. In Johannes 1 vers 15. Deze was het van welken ik zeide die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. Toen kwam de Heer Jezus tot Johannes en Johannes wees hem aan als het lam van God. Hij werd aangewezen als de Zoon van God. En de Zoon van God, dat is God zelf. Maar de Zoon van God is niet de Vader. Er is onderscheid tussen de Vader en de Zoon. Maar ze zijn van hetzelfde goddelijke wezen. En toen de Heer Jezus gedoopt werd, sprak God de Vader van de hemel. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En de Joden begrepen het heel goed. Die aanduiding Zoon van God. Het was een aanduiding van iemand die eens wezens was met God. Die in feite God zelf was. Zo hebben de Joden dat opgevat. En daarom, toen de Heer Jezus voor de hoge priester stond en ze konden niets tegen hem vinden, toen stelde de hoge priester hem onder eed en gezegd, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van God. En toen de Heer Jezus dat toestemde, met een citaat uit het Oude Testament, dat de Heer Jezus terug zou komen in heerlijkheid, en dat ze hem allemaal zouden zien in heerlijkheid. Dat hij zichzelf God gelijk maakte. Toen hebben ze hem gedood. Hebben ze hem veroordeeld tot de dood vanwege godslastering. Want de titel Zoon van God, dat betekent God zelf. En dat wisten de discipelen ook. Toen Petrus sprak namens al de discipelen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Herhaaldelijk getuigen de discipelen dat. En zo heeft Paulus ook onmiddellijk na zijn bekering in de synagoge te Damascus verkondigd dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat was het hele punt, de Zoon van God. En dat is nog steeds het punt onder de Joden. Ze willen heus wel Jezus erkennen als een rabbi, als een leraar, een goede oude leraar. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat hij de Zoon van God is. God zelf is. En dan breekt alle weerstand los, ook vanuit het Jodendom, tegen de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus wordt zelf duidelijk aangeduid als God zelf. We citeren zojuist Johannes 1, die bekende verzen. En daarin zien we dat hij God zelf was. En We denken ook aan 700 jaar daarvoor, Jesaja, toen hij de heerlijkheid van God zag in Jesaja 6. Toen zei hij, wee mij, ik verga, ik heb de Heere der Heerscharen gezien. Ik wee mij, ik ben een mens van onreine lippen. En dan lezen wij later, onder leiding van de Heilige Geest in Johannes 12, dat de profeet toen de heerlijkheid van Christus zag. Hij was Christus, was de Heere der Heerscharen, de Zoon van God. En heel het evangelie van Johannes is erop gericht dat wij overtuigd zouden worden dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Johannes 20, vers 31. En ook heel bijzonder hoe de Heere Jezus aangeduid wordt in het Nieuwe Testament met het woord Kyrios. En in de Griekse vertaling van het Oude Testament, hoe hebben de Joden daar de naam voor Heere vertaald in het Grieks met hetzelfde woord, hetzelfde naam, Kyrios. Kyrios, dat was voor de Joden uit de verstrooiing, dat was de naam voor de Heere. En toen de evangeliën geschreven werden en de brieven, duiden ze de Heere Jezus aan met die naam, Kyrios. Hebreeën 1 vers 8. We hebben het gelezen. Tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Maar dat is een citaat uit Psalm 45. Waarin God aanbeden wordt. Maar Paulus zegt in Hebreeën 1, maar het slaat op Christus. Hij is God. En zo vaak zien we nog meer in het Nieuwe Testament aanhalen uit het Oude Testament die daarop God slaan. En in het Nieuwe Testament die op Christus slaan. In Numeri 21, dan murmureert het volk tegen de Heere. En dan in 1 Korinthe 10, vers 9, worden we gewaarschuwd om niet Christus te verzoeken, gelijk sommigen van hen verzocht hebben. En ze werden door slagen vernield. Dat volk in de woestijn verzocht Christus. Toen ze de Heere verzochten. En wij moeten ook de Heere niet verzoeken. En we mogen ook niet de Heere verdenken. Maar ons daartegen die valse gedachten, daartegen strijden. In Psalm 102, daar wordt gezegd, gij hebt voormaals de aarde gegrond. En de hemelen zijn het werk uwer handen, die zullen vergaan. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Dat leest u in Psalm 102, wordt de Heere God aangesproken. We hebben het ook gezongen, die psalmversen. Maar dezezelfde woorden worden aangehaald in Hebreeën 10. En dan slaat het op Christus. Christus, de Zoon van God, wordt daarin aangesproken in Psalm 102. En zo wordt de Heer Jezus ook letterlijk God genoemd. Romeinen 9 vers 5. De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Titus 2 vers 13. De Heer Jezus wordt de grote God en onze zaligmaker genoemd. 2 Thessalonicenzen 1 vers 12, de genade van onze God en de Heere Jezus Christus. Dat is dezelfde persoon. In Handelingen 20 vers 28 wordt gezegd dat God de kerk gekocht heeft met zijn eigen bloed. God die de kerk koopt met zijn eigen bloed, dat is Christus. En Paulus gaat zo ver door te zeggen in Colossenzen 2 vers 9. In hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En toch is dit voor heel wat mensen toch een discussie. En zo was er ook iemand die sprak met een wat ongelovige die het niet kon aannemen dat de Heer Jezus werkelijk God is. En die zei, nou, dus toen zei diegene, tot die man die een getuigenis gaf. Die ene zei, ja, als het nou werkelijk waar zou zijn, dat de Heer Jezus werkelijk God is, nou, dan moet het er ook wel staan. Nou, wat zou je dan willen lezen dan in de schrift? Nou, dat er gewoon eenvoudig letterlijk staat dat Jezus Christus is de ware God. Dat dat nou gewoon letterlijk staat en geen moeilijke teksten, maar gewoon zo letterlijk. Nou, zo staat het er ook precies in Johannes 5, vers 20. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. En Thomas die neervalt voor de Heer Jezus en zegt, mijn Heer en mijn God. En toch heeft de kerk altijd beleden. De Heere God is één. Eén God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Drie personen, één God, maar de Zoon is volkomen God. Dat weten wij uit zijn namen. Dat is het eerste. Maar we zien ook de goddelijkheid van de Heere Jezus in zijn eigenschappen. In zijn eigenschappen, namelijk, wat zijn de eigenschappen van God en van Christus? Nou, bijvoorbeeld eeuwig. Christus is eeuwig. Heeft geen begin en geen einde. In Jesaja 44 zegt de Heer, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En in Openbaring 22 horen wij de Heer Jezus zeggen, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Hij is de eeuwige. De Heer Jezus is ook de onveranderlijke God. In Malachi 3, vers 6 wordt gezegd, ik, de Heere, word niet veranderd. In Hebreeën 13, dat Jezus Christus is dezelfde, gisteren en heden, tot in alle eeuwigheid. Altijd dezelfde. Onveranderlijk. Zo is God. Maar God is ook overal tegenwoordig. En zo is de Heer Jezus ook overal tegenwoordig. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen, Matthäus 18, vers 20. En God is ook almachtig. En dat wordt ook van de Heer Jezus gezegd. Filippenzen 3, vers 21, dat hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Alle dingen. Omdat hij almachtig is. God is de alwetende God. En de Heere Jezus wist ook wat er in het hart van de mensen was. Hij wist van het begin af wie hem verraden zou. Hij voorzegde de details van zijn dood en opstanding. Hij wist dat Petrus hem zou verloochenen. Hij wist wie het waren in Johannes 2, vers 25, die wel zeiden dat ze in hem geloofden, maar niet echt geloofden. Hij kende het hart, hij was alwetend. Christus vergeeft de zonden. En wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Marcus 2, vers 5. Bij die geraakte, de Heer Jezus zei, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten. Wat spreekt deze aldus? Godslasteringen. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Ja, daar wist de Heer Jezus ook hun gedachten. Maar hij bewees dat hij macht had om de zonde te vergeven. Door die geraakte op te wekken. En genezing te geven als teken dat hij God was. God is ook heilig. En dan noemt Petrus de Heer Jezus in Handelingen 2, uw heilige. En dan bidt hij tot God de Vader, uw heilige.
Zoveel eigenschappen van God zijn letterlijk betrokken op de Heer Jezus. Jesaja 45, vers 23. Elke knie zal buigen voor de Heer en elke tong zal bij hem zweren. En dan lezen Filippenzen 2, vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Steeds zien wij het dat de Heere Jezus de Heere is en wat alleen van God gezegd kan worden, wordt ook van Christus gezegd. Christus is werkelijk God. Dat zien we uit zijn namen, uit zijn eigenschappen. Maar dat zien wij ook uit zijn goddelijke werken. De werken die hij doet. Daarin zien we duidelijk dat de Heer Jezus God is. We gaan verder in artikel 10 en dan lezen we dan. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen. En de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft, insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. De werken van Christus laten zien dat hij God is. En dat begint dan met de schepping. Wie heeft de wereld geschapen? Dat heeft God gedaan. En dan wordt van de Heer Jezus gezegd dat alle dingen zijn door hem geschapen. Johannes 1. En wie houdt het heelal in stand? Wie regeert alles op deze aarde? En wie zorgt ervoor dat de seizoenen zich afwisselen? En door wie leven wij? Colossenzen 1, vers 17. Alle dingen bestaan tezamen door hem, Christus. Hebreeën 1, vers 3. Dat de Heere Jezus alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Hij draagt ons leven, hij draagt deze wereld. Wie zal de doden doen opstaan? Wie zal de wereld oordelen? Dat doet God. Maar wij lezen van de Heere Jezus in Johannes 5, vers 28, de ure komt. In de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Die zijn stem zullen horen, dat is de stem van Christus. Christus zal de doden opwekken. Christus zal de wereld oordelen. En wanneer de Heer Jezus daar ook nog zegt, ik kan van mijzelf niets doen, dan wordt dat door sommigen opgevat door te zeggen dat de Heer Jezus minder is dan God. Dat ik kan van mijzelf niets doen. Ze zeggen, zie je wel, dat is een rangorde in God. Want de Heer Jezus kan niets doen zonder God de Vader. Maar het wijst niet op een rangorde. Dat slaat erop dat er gemeenschap is tussen de Vader en de Zoon en de Geest. Dat de drie goddelijke personen opereren niet los, niet onafhankelijk van elkaar. De Vader niet van de Zoon en de Zoon niet van de Vader. Ze zijn in harmonie met elkaar verbonden. Maar al deze personen zijn de volheid van God. Christus is God. Daarom zal hij de levenden en de doden oordelen. En wie kan eeuwig leven schenken? Kan God alleen. En Christus zegt, ik geef hen eeuwig leven.
Johannes 10, vers 28. En wie kan de Heilige Geest zenden, behalve God? Maar de Heer Jezus heeft beloofd, ik zal hem tot u zenden. Johannes 16, vers 7. Wie kan mensen heilig maken? Dat kan alleen God doen. Maar toch schrijft Paulus in Efeze 5, vers 25. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. In het Oude Testament, dan lezen we zo vaak de woorden, zo zegt de Heere. En wat zegt de Heere Jezus dan? Ik zeg u. Ik zeg u. Daaruit blijkt de goddelijkheid van Christus, dat hij met zoveel gezag spreekt. Hij claimt goddelijke autoriteit. De Heere spreekt op eigen gezag, want hij is God. En zo sprak de Heer Jezus tot demonen en ze luisterden naar hem. Hij sprak tot doven en ze hoorden hem. Hij sprak tot doden en ze stonden weer op, omdat hij werkelijk God is uit de goddelijke werken. Maar dan tenslotte zien we dat de Heer Jezus ook God is uit de goddelijke eer die hij ontvangt. Hij ontvangt aanbidding. Aanbidding. Begonnen met de wijzen uit het oosten. Ze aanbaden hem. En mensen vielen voor hem neer en aanbaden hem. En Thomas aanbad hem. En de Heer Jezus ontvangt aanbidding. En hij moet dat ook ontvangen. Want hij is het waard. Openbaringen 5 vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Mensen hem aanbidden in dankzegging. Alle mensen moeten ook de Heer Jezus aanroepen. Stefanus die riep de naam van de Heer Jezus aan in gebed toen hij bezig was te sterven. Hij moet aanbeden worden. En mensen worden ook gedoopt in de naam van de Zoon. Net zoals er gedoopt wordt in de naam van de Vader en in de naam van de Heilige Geest. En Christus ontvangt goddelijke eer doordat de zegen uitgesproken wordt. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Die erespreuk, daarin blijkt dat de Heer Jezus goddelijk eer ontvangt. Nou gemeente, laat dit toch allemaal zeer voldoende voor ons zijn om ons te overtuigen van de werkelijkheid dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, dat hij werkelijk God zelf is in al zijn volheid. En waar is nou de uitwerking van dit alles? Wat betekent dit nou allemaal voor ons? We zeiden aan het begin, het heeft alles te maken met onze zaligheid. Omdat Christus de zaligmaker is. Omdat hij gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daarom mag u weten dat hij dat daadwerkelijk doen kan. Omdat hij God is. Omdat Christus God is, is hij de goddelijke zaligmaker. En u kunt zalig worden. En deze God nodigt u tot hem. En hij roept u, zoals u morgen uw kind binnenroept. En u noemt zijn naam, Jan, kom binnen. En zo roept de Heere u bij name toen u gedoopt werd. Hij roept u tot hem, omdat hij uw behoud zoekt en uw behoud u voorhoudt. En hij kan het doen, want hij is God. O heerlijk om uzelf te verlaten op deze God. Want wat u niet kunt doen, dat kan hij wel doen. U mag tot deze Christus komen en bidden en hem aanroepen en hem vragen om genade, om hem te leren dienen. Maar van nature doen we dat niet. We moeten hem leren dienen en dat is het geheim van een leven, van een gelukkig leven. Dat is het geheim van een geslaagd leven. Dat is het geheim van een leven waarin het goed komt, waarin alles goed komt. Dat is het geheim van een gezegend leven, dat wij leren deze Christus te dienen. En dat leert u heel persoonlijk op de knieën, in de weg van overgave aan hem. In het belijden van eigen onwaardigheid. Dat we hem vragen, leer mij. U te dienen. Dan gaat het niet meer om mij en om ik, maar om u, Heere. Dat geeft zoveel rust in het leven. Dan komt alles op zijn plaats te staan in het leven waar het hoort. Dan komt er orde in het leven. Regelmaat en zegen en leven en behoud. En het is allemaal werkelijkheid, omdat hij God is. En dat daarom ook uw zonden volkomen vergeven kunnen worden en weggeworpen worden in een zee van vergetelheid, omdat Christus God is. En daarom ligt er ook in Christus alle schatten van vertroosting. Daar heeft een mens soms troost nodig. Mag u om vragen, misschien bijzondere omstandigheden van uw leven. En wijsheid, waar hebben we toch wijsheid nodig in deze gecompliceerde maatschappij? En wijsheid en kennis, al die schatten liggen in Christus. En heiliging, om te leven in toewijding aan God. Dat ligt allemaal in Christus. Het is een groot voorrecht om deze Christus aan te roepen. Want hij schenkt leven aan dode zielen. Hij verkwikt de vermoeiden. Hij kan verslagenen versterken. Hij vertroost de bedroefde zielen. Hij stelt benauwde harten in de ruimte. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Hij kan de hel sluiten. Hij kan de hemel openen. En dan niemand kan dat dan sluiten. Het is een onwaardeerbaar voorrecht om tot hem te mogen komen. Hij die een schuilplaats is voor de ellendigen. Hij die de gebrokenen van hart vertroost. Hij die de zijnen nooit verlaat, onder wat voor omstandigheden ze zijn. Bij hem zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. U mag alles van hem verwachten. En zalig om op hem te hopen en hem te verwachten. Dan mag er gezegd worden, hij zal ons zalig maken. En wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Het ligt vast en zeker omdat Christus God is. En daarom neervallen, neerzinken in aanbidding dat God eeuwig en de heerlijke wilde afdalen in onze verlorenheid. Dan is alles aan hem gans begeerlijk. En dan vindt de ziel in hem alle genoegen, zielsgenoegen. En dan krijgt u hem lief en al meer lief. En wilt u al meer voor hem neerbuigen. Hij is de enige geborene van de Vader. Het is door hem dat wij behouden worden. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan zien uw ogen de koning in zijn schoonheid. En deze koning regeert in gerechtigheid. En zijn koninkrijk wordt nu gevestigd. En er worden nu onderdanen voor ingewonnen. Ze worden genaturaliseerd en overgezet vanuit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van Gods licht en liefde. En dan zorgt deze God voor heel zijn volk. O, wat is hij begeerig. Is hij al uw borg geworden? Hebt u al voor hem neergebogen? Ziet u hoe nodig hij is, hoe noodzakelijk hij is? O, hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven de tienduizenden. Hij is barmhartig en genadig. Hij is de hoogste profeet en leraar. Dan wilt u ook buigen voor hem. Onderwijs mij en leer mij. We kunnen niet zonder zijn persoonlijk onderwijs. En daarom houd aan in het lezen. Al is dat heus wel eens vermoeiend. En houd aan in het bidden. In het hem aanroepen, smekend hem om genade voor genade uit zijn volheid. En dat is niet altijd gemakkelijk om te bidden. Maar daarin ligt de strijd van het geloof ook vertolkt. Om van hem alles te verwachten. Met hem kunt u niet verkeerd uitkomen. Hij, deze hoogste profeet en leraar. De barmhartige en medelijdende hoge priester. Die medelijden heeft met al uw falen. Die niet verwijt en mild vergeeft. Hij is alles. Alles. Daarom moet hij ook uw koning zijn. In alle concrete zaken van het leven. Met u, wat u met uw geld doet. En met uw tijd doet. En met uw huis doet. En met alles. Hij moet alles te zeggen. En met uw tijd. Want u leeft dan niet voor uzelf. En straks sterft u ook niet voor uzelf. Maar u leeft voor hem. En straks dan sterft u ook voor hem. Maar u bent volkomen geborgen in hem. De God van het leven. En wanneer u uzelf niet kunt behouden. En u kunt niet tot God komen. En u niet weet misschien hoe het verder moet. Besef dan dat hij God is. En dat hij u kan brengen waar u uzelf niet kunt brengen. Werp uzelf op hem. Want hij is getrouw en machtig. Om volkomen zalig te maken. En dan zegt Psalm 149 dat we straks willen zingen. Dat we ook allen ons leren verblijden in degene die ons gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Amen. We gaan eerst zingen nu Psalm 147, het tweede vers. Laten wij eindigen met gebed en dankzegging. O heerlijke majesteit, zo past het ons u te danken voor de goddelijke waarheid, voor uw woord, wat toch zo duidelijk is. O open onze ogen, Heere, voor de duidelijkheid van uw woord, voor de helderheid daarvan, dat we ervoor zullen buigen. Ja, dat we voor u het vlees geworden woord zullen buigen en dat we u mogen kennen en de kracht van uw opstanding in ons leven. O grote majesteitelijke koning, heb dank, Heere Jezus, dat u mens wilde worden. Heb dank dat ons leven in uw hand is. Heb dank dat u goddelijke kracht hebt en daarom kunnen wij behouden worden. O, wij bidden u om genade, om u te zoeken en u aan te lopen, u te kennen en te vrezen. Heere, bewerk het in ons midden. Wees de naprediker op uw woord. Laat er een beslag komen te liggen van het kostelijke werk van uw Heilige Geest in ons en in onze gemeente. O, wat zouden we daar rijk mee zijn, Heere. Hoe wilt u dat doen? Tot eer van uw grote naam. Maar wij bidden ook voor anderen die u niet kennen. En wanneer aanstaande vrijdag er weer een koffieochtend belegd wordt voor vrouwen uit moslimlanden, hier in de zaal, dan bidden wij u om wijsheid voor die dames uit onze gemeente, die zusters die zich daarmee voor inzetten. Geeft u hen liefde en kracht om dit belangrijk werk te doen. En wij vragen uw zegen over dit werk. Dat het toch mag leiden tot bekering en tot behoud. En tot de bekendmaking van de Heere Jezus Christus. Die de ware God is. Ook bij deze vrouwen en kon het zijn ook bij anderen. Help ons zo toch een licht te zijn. In deze wereld. Wil op ons neerzien in genade. Heb dank voor kracht die u gaf om te spreken en te luisteren. Gedenk ons verder deze week in alles om Jezus wil. Amen. We zingen nu gemeente Psalm 149, het eerste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.